begrijp dat we ook gasten in deze dienst hebben vanochtend. Dus ik wil even mijn woordje buitenlands oefenen. Je toeristi, goed besti. En in Nederlands, je bent welkom. Dat is dus in Farsi. Dus als jullie Farsi mensen tegenkomen, gewoon even je toeristi, goed besti, hoe gaat het met jullie? En dat is natuurlijk een mooi welkom. In Oezbek is het Goshkelipsis, maar ik denk niet dat er any Oezbeken hier zitten. Koerden, any Koerden? Bagherbeer? Nee, ook niet. Germans? French? Goed. Het is mooi om hier te zijn. En ik zag dat de worshipdienst mooi de tijd aanhield. Dan denk ik van, oh, dan kan ik dus lekker langer praten. En dan gaan we nog een tijdje door voorlopig. Dat is een oude grap waarschijnlijk, maar jullie hebben je lunch wel meegenomen, zodat ik gewoon door kan praten terwijl jullie zitten te eten straks. Oh, ik heb nog wat in mijn broekzak. Ja, dan vraagt u, waar zal het naartoe gaan in de preking natuurlijk met zo'n autootje? Volkswagen Beetle? Oh, dat gaat helemaal nergens naartoe. Het staat gewoon hier. Ik vind het gewoon een leuk autootje. Niks met de preek te maken. Ik las een verontrustend bericht dat 90% van christenen die opgegroeid zijn in een christelijk tehuis nooit het evangelie delen met anderen. Dat is toch wat? 90%, ik weet niet hoe ze aan zo'n nummer komen, maar 90% van christenen, dus bijna als u of uw kinderen hier in de gemeente, als u bent opgegroeid in een christelijk gezin, dan is er een hele grote kans dat je nooit het evangelie met iemand anders gedeeld hebt. Nou, ik denk dat is een statistiek, daar moeten we niks mee. We moeten gewoon Jezus gaan preken. Jezus delen met mensen om ons heen. Het moet heel normaal worden voor ons om over Jezus te praten. Als het Jezus een taboe onderwerp is om over te spreken met mensen die bij je thuis komen, dan zit Jezus niet goed in je hart. Wat was er iemand anders die zei van, oh, wat was het? Oh, dat was een heel mooi, ik kan hem ook niet meer vinden ook. Maar God moet in je hart zitten, het moet bubbelen, het moet eruit komen. Maakt niet uit wat je doet, waar je bent, maar God moet eruit komen. Ik heb op de Hoogovens gewerkt. En dan ook op een gegeven moment is het van, spreek je over Jezus of niet? En ze waren me altijd sigaretten aan het pushen van, je moet roken, je moet roken, je moet roken. En dat heb ik gelukkig nooit gedaan. Dus dat deelde mij niet zo. Maar op een gegeven moment is het van, en dat klinkt misschien als een heel cheap excuus, maar nee, ik heb geen schoorsteen op mijn hoofd, dus ik hoef niet te roken, want God heeft me niet zo gemaakt. Maar dat God heeft me niet zo gemaakt, dat is wel gelijk een switch om over Jezus te praten eventueel. Dus ik ben nooit zo'n pusher geweest. Ik ben ook een beetje een introvert. Dus als ik na de dienst daar sta, dan moeten jullie naar me toe komen om hallo te zeggen, want ik sta liever aan de kant. Ik zeg niks. Henny die staat in het midden van de gemeente en die kent jullie allemaal straks. En ik ken alleen degenen die naar me toegekomen zijn, want ik ben een beetje introvert. Dus dat share, dat delen van Christus, dat komt voor mij een beetje moeilijk. Dus ik moet altijd eigenlijk iets hebben waardoor ik ergens op in kan springen. En dan zo'n heel klein dingetje als God heeft me niet geschapen met een schoorsteen, dus ik hoef niet te roken. Dat is zo'n stapje wel. Dan kan je verder stappen als iemand dat grijpt van, oh, dan heb je hem weer over zijn schepping. Oké, dan gaan we door. Maar daar heb ik het graag vandaag helemaal niet over hebben. Ik ga het hebben over de zaligsprekingen. Een van de eerste onderwerpen die Jezus aanhaalt, de zaligspreking. En als je ze leest, Dat is eigenlijk heel paradox. Het ene, als je dit doet, dan krijg je iets anders, wat er eigenlijk helemaal niet mee te maken heeft. Dus het zijn leefgewoontes die eigenlijk niet in deze wereld thuis horen meer. En dat begrijp je wel als ik het ga lezen zometeen. Dus Jezus, die in één van zijn eerste spreken, er komen al zijn leerlingen en er komen veel mensen naar hem toe en dan gaat hij een berg op. En dan zegt Jezus, dan gaat hij zitten en dan zijn discipelen komen bij hem en hij onderwees hun. Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want ze zullen volkomen tevreden worden gesteld. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God genoemd worden. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat ze Gods wil willen doen, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als zij u beledigen, vervolgen, leugens en lasten te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Wees er blij mee en jubel het uit. Dat zijn allemaal dingen van, hoe kan je nou gelukkig zijn Als je die bepaalde dingen doet in je leven? Kijk, het is zalig zij die treuren. Dan zit je en dan denk je van, is dat nou echt dat huilen wat je moet doen? Nee, het is een soort, een houding van, dat je weet dat je afhankelijk bent van God. Je treurt om iets. Je hebt een stuk repentance in je life, iets dat je weg wil leggen, dus daar treur je om, zodat je recht voor God kan staan. Het mooie van al deze, of niet het mooie, wat uit al deze dingen naar voren komt, is dat als je zachtmoedig bent, dan kan je een weerslag krijgen. Als je rechtvaardig bent, dan kan je een weerslag krijgen. Het zijn heel vaak dingen waardoor je in verdrukking kan komen, waardoor je in moeilijkheden kan komen. En de grootste paradox die Jezus naar voren heeft gebracht, is zijn kruisiging. En dit plaatje, dat mag er zo meteen even op. Het is het breken van het brood en het drinken van de wijn. Dat Jezus zegt, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. En de cup of thanksgiving, van dankgeving. Hoe kan je nou vieren dat iemand gekruisigd gaat worden? En als wij het avondmaal nemen, dat is de grootste paradox, de grootste fout ook die Satan begaan heeft. Hij dacht van, oh, we kruisigen hem lekker aan, hij gaat aan het kruis en dan is het hele verhaal afgelopen. Maar toen begon het pas. En zijn kruisiging vieren wij. Hoe kan je een kruisiging van iemand vieren? Hoe kan je het breken van iemands lichaam vieren? Dat is een paradox. Dat doe je iets en dan denk je van, hoe kan het? Maar we hebben natuurlijk de hoop gekregen, de bevrijding van zonde en het eeuwige leven, doordat Jezus aan het kruis ging. Maar er is iets tegenstrijdigs als je dat viert. Van, hoe kan je nou vieren dat iemand gekruisigd wordt? Nou, en dat zijn de zaligsprekingen. Er zijn dingen en je wordt vervolgd. Er zei iemand van, je hebt een vervolgde kerk en je hebt een westerse kerk. Nou, zo heeft God dat niet bedoeld. We hebben één kerk. En oké, één deel van de kerk die heeft het moeilijk. Maar eigenlijk, als je de zaligsprekingen leest, moeten wij het ook moeilijk hebben. Nou, we hebben ooit eens een vriend gehad in Pakistan en die zat er helemaal mee van, ik word niet vervolgd, ik leef niet als een goede christen. Waarom word ik niet vervolgd? Nou, zo is het ook weer niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je nu de straat op gaat en je brengt een woord gerechtigheid van dit is helemaal fout, dat mensen tegen je opstaan. Er is iets van zalig de vredestichters. Nou, als ik mensen zie vechten op straat, dan ben ik bang om daar naartoe te gaan, om eerlijk te zijn. Moeten we daar geen vrede stichten? En dan moeilijkheden op jezelf uitroepen? Als je zuiver van hart bent, en dat spreek je uit tegen iemand, dan kan je ook weer moeilijkheden krijgen. Weet je, als je God wil zoeken, dan kan je ook moeilijkheden krijgen. Dan kunnen mensen ook zeggen van, nou, dat is een beetje achterhaald wel. Het voorrecht dat ik heb met de kerk in de moeilijke landen, om het zo maar even te zeggen, is dat ik verhalen krijg te horen. En we kunnen leren van die christenen. Ik heb een keer een groepje gehad van voorgangers en dominees in mijn busje. Dus zouden we christenen gaan ontmoeten. En hun eerste vraag was, wanneer mogen we met ze bidden? Wanneer mogen we preken in hun gemeentes? En toen draaide ik me om en ik zeg, heren, u bent allemaal van de ambt. U hebt één of twee hadden een boordje om. Maar we gaan niet bidden met de christenen. En toen was het van, wat? Niet bidden? Ik ben voor. En we gaan ook niet preken. We gaan niet preken in hun kerken. Dus ze waren een beetje geschokt dat ik zo naar voren haalde. En toen zei ik van, nee, we hebben het voorrecht dat we naar ze toe mogen en we mogen naar ze luisteren. We mogen ze vragen stellen en we mogen leren van hun ervaringen. En dan helemaal op het eind, dan mag jij hun vragen van, nou, jullie hebben zo'n geweldig getuigenis gegeven, willen jullie voor mij bidden? Als een dominee vraag je dan, wil je voor mij bidden? Ik zeg, en dan ga je zien wat er gaat gebeuren. Kijk, en die dominees die hebben die les aangenomen en die gingen luisteren en lering trekken van wat de getuigenissen van die mensen. En laatst was ik in Kazachstan en toen ontmoette ik een hele grote Rus. Dus bijna dat ik hier stond, dat hij dan toch nog zo was. Dat was echt een boom van een kerel. Dat was zoiets. Dus dan was ik erbij, dan moet ik oppassen wat ik zeg. Als ik een verkeerd christelijk woord zeg, dan is het boem. En ik ben nergens meer. Maar een hele imposante kerel. En hij vertelde me, ze waren naar Centraal-Azië verhuisd vanuit Rusland. En na de lagere school in het voortgezet onderwijs. En er was zo'n persoon die gangs om zich heen wist te bouwen. Hij wist altijd jongens te vinden die samen met hem kattenkwaad wilden uithalen. Dus na de secondary, hoe heet het, vervolgd onderwijs, zeiden ze tegen elkaar, wij gaan naar het vreemdelingenlegioen, want dan kunnen we lekker kattenkwaad uithalen. Kan je mensen overhoop schieten, kan je dingen doen, daar gaan we naartoe. Dus zij gingen naar het vreemdelingenlegioen in Frankrijk. En ze waren zo slecht binnen het vreemdelingenlegioen, dat de officieren zeiden, jullie mogen eruit. Normaal doen ze dat niet zo snel in het vreemdelingenlegioen, maar jullie mogen eruit, want we hebben geen controle over jullie. Ga maar weg, geen plaats voor jullie in het legioen. Toen zijn ze in Europa rond blijven hangen, en in Duitsland en misschien zelfs Nederland, en toen hebben ze ook dingen gedaan om hun onderhoud te bekostigen. Toen heeft Interpol heeft ze op een gegeven moment opgepakt en terug naar Centraal-Azië gestuurd, waar ze 23 jaar gevangenis, en deze kerel 23 jaar gevangenis kreeg. Dus zijn kleine kattenkwaad, dat was wel iets meer dan wat hij noemde kattenkwaad. Hij zit in de gevangenis en hij mag niet langer dan 2 jaar in iedere gevangenis zitten. Want als hij er langer zat, dan had hij weer een gang om zich heen. En dan hadden ze disciplinecontrole in de gevangenis. Zo'n soort figuur was dat. Hij komt in aanraking in het derde of het vierde jaar met een christen die daar vanuit 91, dan werd er wat evangelisatie gedaan in de gevangenissen. En hij kwam in aanraking met een christen en hij zegt, nou, dat is allemaal mooi en aardig, maar hou het maar voor jezelf. Dan komt hij in de bibliotheek en dan vindt hij een Nieuwe Testament. Kan je nagaan, in de Russische gevangenis, zwaar gevangenis in Centraal-Azië, staat een Nieuw Testament in het Russisch en dat begint hij te lezen. Binnen 2 of 3 weken belt hij naar die persoon, die westerse of die christen met wie hij gesproken heeft, en zegt, ik heb het hele Nieuwe Testament uitgelezen, ik wil een christen worden. En die man die bidt met hem, komt naar de gevangenis. Iedere 2 jaar moet hij weer weg naar een andere gevangenis. Maar nu bouwt hij kleine gebedsgroepjes om zich heen. En hebben ze kleine bijbelstudiegroepjes in de gevangenissen. Hij wordt vrijgezet en hij zoekt naar een kerk waar hij bij kan. En geen kerk wil hem hebben. Want hij heeft een behoorlijke slechte achtergrond. En wie wil nou een misdadiger in zijn kerk? Komt er een kleine organisatie en die zegt, wij willen erg graag dat je bij ons komt en dat we gaan samenwerken. En nou heeft die goede man, die heeft een gemeente in een van die landen en hij gaat nog steeds rond langs gevangenissen. En als gevangene ben je dan onder de indruk van zo'n persoon. Hè? Dus hij zegt van, hier heb je het evangelie, je neemt het of ik sla. Nee, dat slaat niet. Maar dit is een heel indrukwekkend verhaal. Dat iemand tot bekering komt in de gevangenis. En dan hebben wij het voorrecht om bij zo'n persoon te zitten. En ervan te mogen genieten. Om daardoor te groeien. Het is niet makkelijk voor christenen in sommige van deze landen. Er is een meisje die heet Shama. Shama in Iran, en die werd gelovig door Facebook. Die zat op Facebook te kijken en begon te praten en met christenen op Facebook. En ze werd christen. En ze leerde als christen, ja, dat hou je niet voor jezelf, dat ga je delen, dat ga je met anderen delen. Dus ze vertelde het aan de vrienden. Een paar van haar vrienden worden christen. En toen leerde ze dat doop ook belangrijk is. En ze wilde zo graag gedoopt worden. Maar dat werd hoe langer hoe gevaarlijker. Want zij vertelde over Jezus in haar omgeving in het noorden van Iran. En de mensen die werden vijandig. Die gaven echt moeilijkheden aan haar. En het werd hoe langer hoe moeilijker. Maar ze wilde toch gedoopt worden. Dus iedere keer was er een doopdienst. Ze gaf ze zich voorop. En dan moest ze terugtrekken omdat het weer te gevaarlijk werd. Het werd bekend en de mensen stuurden er gangs op af of zo. Dus diverse keren moesten ze daarop terugstappen. En uiteindelijk had zij de gelegenheid om gedoopt te worden. En je kan begrijpen dat ze echt straalde naar de doop. We hebben zo verschillende groepen die komen vanuit Noord-Iran ook naar het noorden van Irak, omdat ze daar dan wel wat makkelijker in een riviertje gedoopt kunnen worden. Maar dat is zo belangrijk. We hebben geleerd dat als iemand met een moslimachtergrond zich laat dopen, dat je veel meer kans hebt dat die moeilijkheden krijgt, maar ook dat die groeit in het geloof. Zolang een ex-moslim niet door de doop gaat, is er een grote kans dat ze door depressie en de moeilijkheden van de familie weer langzaam afvallen en weer teruggaan. Maar als ze eenmaal gedoopt is, dan zegt het ook tegen de familie van, kijk, we hebben een publieke stand gemaakt, we zijn gedoopt, we willen Jezus volgen. En daarom is het ook voor ons zo belangrijk, want het is een getuigenis naar de wereld van, ik wil een nieuw leven met Jezus. Nou, ze werd gedoopt. Haar man is ook net gelovig geworden. Maar nu is natuurlijk, hoe zeg je dat, de bom is gebarsten. En ze hebben moeten vluchten. Ze zitten nu in een veilig gebied, even buiten Iran. Maar dat is wat je krijgt als je Christus wil volgen in zo'n situatie. En dat moet eigenlijk ook in jullie situatie. Als je naar school gaat en je zegt te vaak iets over Jezus, dan kan je ook problemen krijgen. Misschien niet dat ze je gelijk eruit gaan gooien, maar emotionele problemen. Ze kunnen van alles zeggen tegen je. Mijn familie was gelukkig wat makkelijker. En dat ik gedoopt werd, toen was mijn vader, die was mee. En die maakte dus een opmerking van, nou, ik hoop dat je gelukkig bent bij die happy clappy hallelujah people. En nou, daar had hij gelijk in, was ik gelukkig. Maar dat is heel sumier, hè? Dat is niet echt, daar voel ik niet echt de moeilijkheden van. Of als je in een verjaardagsfeestje zit en mijn vader zegt, nou, er is een gezegde dat als het zo stil is, dan komt de dominee voorbij. Maar bij ons zit de dominee in huis. Nou, dat deed mij niet zo heel veel, zulke dingen. En het was ook heel mooi dat een paar weken voordat mijn vader overleed, dat hij Jezus heeft aangenomen. En mijn zussen die zagen de verandering van hem. En ook het mooie, jaren terug zei hij, ik had christen moeten worden. Zeg je, waarom doe je dat niet? Ja, ik had christen moeten worden, dan heb ik ook wat van de wereld gezien. Want hij ziet ons natuurlijk door het Midden-Oosten en Centraal-Azië. En mijn jongere zusje, die leeft al 25 jaar in China. Dus hij zegt, als ik christen had geworden, nou ja, jammer dat. Dan had je dat eerder moeten doen. ...1991 was een hele moeilijke periode, of voor 1991 was heel moeilijk in Rusland. En christenen werden veel gedood. De families werden opgepakt en daar hoor je niet zoveel meer van. Maar hele families werden of in kampen gezet, wat je nu in Noord-Korea hebt, of ze werden gewoon afgemaakt. Was niet makkelijk. En dan hoor je een jongen tegen je zeggen van dat mijn vader, voordat hij naar de gevangenis tegen me zei, vanmorgen word ik opgepakt, moet ik naar de gevangenis toe. En dan zegt hij, maar ik zou zo trots zijn dat als ik in de gevangenis zit en ik hoor later dat mijn kinderen gedood zijn geworden omdat ze Jezus niet verloochenden. Kan je dat voorstellen? Wat? Dan kom je weer bij die paradox uit. Hè? Van het evangelie, dat is zo'n geweldige boodschap. En kan je dan blij zijn als iemand overlijdt omdat ze Jezus niet willen verloochenen? Dus wel. Deze man zei, ik zou zo trots daarop zijn. Er was een ander, die vrouw en de kinderen werden naar het kamp geroepen om hun man te zien. Die hadden ze al in een jaar niet gezien. En ze zaten te wachten in de tuin totdat de man, de pastoor, de voorganger, bij hun gebracht wordt, zodat ze met hem konden praten. Nou, ze zaten daar een paar uur te wachten. En op een gegeven moment wordt er een persoon in de deken meegesleept en bij hun op de tafel neergegooid. En dat was de vader, de man. Dus die hebben ze laten wachten, die hebben ze helemaal mishandeld, gemarteld. En hij ligt daar, er komt nauwelijks een woord uit. Zegt de zoon tegen hem, pap, ik ben zo trots op je dat je hier doorheen gaat en Jezus niet verloochent. Ga je nagaan dat de zoon dat zegt terwijl je zijn vader ziet lijden. En zijn moeder, zijn vrouw, wisten dat was wel iets moois dat de zoon dat zegt, maar die wist, haar man die wilde eigenlijk wel een bijbeltje. Dus die had een bijbeltje in haar jas. En die probeerde ze heel voorzichtig in stiekem bij haar man in zijn kleren te schuiven. Maar helaas, een van de bewakers die zag het. En die kwam naar hen toe en zei, vrouw, weet je wel wat je doet? Weet je wel wat ik met jouw leven kan doen dat je dit doet? Weet je wel dat ik jou en je kinderen en je man zo kan afschieten? En dan word ik nog gepromoveerd ook. Heb je wel een besef dat dit slecht is? En toen draaide die vrouw zich om. En toen zei ze, meneer, u kunt mijn man vermoorden. U kunt mij doden. U kunt zelfs mijn zoon doden. Maar u zult ons nooit kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Toch ongelooflijk, wat een geloof. Dan doet het er niet meer om of je hier staat op de aarde of dat je in de hemel zit. Dan heb je echt dat je uitkijkt van, ik kan naar de Vader toe, naar de Heer. En dat heb ik wel eens vaker gezegd hier ook. Dat ISIS kwam en toen werd ons gevraagd van zou je nu niet terugkomen, want het is wat gevaarlijker daar. En toen was er een van de bisschoppen waar ik het over had en die zegt, ja, ISIS die kan ieder moment hier komen en dan slachten ze af. Maar die zegt, I'll be happy to die for Jesus. Je zoekt het gevaar niet. Maar ben je gelukkig om voor Jezus te sterven? Het is een prachtkerel. En dit is het laatste verhaal. En dan stop ik. Maar dit verhaal duurt nog 1,5 uur. Dit is Dimitri. Een voorganger van een huisgemeente. En Dimitri die had van zijn vader geleerd en van zijn grootvader. Je moet de Bijbel kennen en je moet God aanbidden. In worship songs. En ideaal een paar favoriete versen en een favoriet hartslied, zo noemde hij dat, een hartsong. Maar zijn vader en zijn grootvader kwamen in gevangenissen terecht en in kampen. En Dimitri die wilde dat eigenlijk niet. Hij hield wel van God en hield heel veel van God, maar hij wilde niet naar een kamp. Want dat had hij gezien, dat is niet een plaats waar je erg graag naartoe wil. Maar zijn vrouw kwam naar hem toe en zegt van, we hebben nou 2 of 3 zonen en zij moeten godsdienstonderwijs hebben. Nee, had Dimitri gezegd, nee, we blijven gewoon heerlijk christen, maar we doen er verder niks aan. En toen is ze blijven pushen en je weet hoe dat gaat in een huwelijk. Dan de ene partij die kan de andere partij pushen en op een gegeven moment doe je dan. En op deze Dimitri die pakte de Bijbel en hij ging gewoon de Bijbel voorlezen voor zijn jongens. Na het eten s'avonds ging hij de Bijbel voorlezen. Iedere dag ging hij de Bijbel voorlezen. Nou, dat groeide. Want de jongens die stelden vragen en hij begon te antwoorden. Toen zagen zijn buren dat hij dat deed met zijn zonen. En die kwamen naar hem toe en zeiden, wij willen ook bij jou komen om Gods verhalen te horen. Hij zegt, nee, dat beginnen we niet dan. We zijn geen kerk, ik lees alleen de Bijbel voor mijn jongens. Nee, wij willen heel graag. En we vinden het helemaal niet erg dat we geen kerk zijn als we alleen maar die verhalen mogen leren, lezen en horen van je. Hij zegt, prima. Dus toen kwamen de buren, eerst 1, toen 2, toen 75. Dus hij had een huisgroep, een huisgemeente. Mensen die kwamen en hij kon God uitleggen. En de geheime politie die zag het ook natuurlijk. Dus Dimitri naar het kamp. Hij krijgt de grootste straf opgelegd in een van de ergste gevangeniskampen. In 1000 kilometer van waar zijn familie zit. Daar zit hij dan. Toen had hij dus geleerd, toen herinnerde hij zich van zijn vader, een hartsong. En iedere ochtend dat hij wakker werd, ging hij naar het raam. Hij stak zijn handen op en zong zijn hartsong voor God. Een bepaald lied. Iedere ochtend ging hij dat lied zingen voor God. Niet in stilte, alle gevangenen die hoorden het. En de reactie van de gevangenen was gooien van rotzooi. Gooien van oud eten. Gooien van dingen waar je niet mee wil gooien. En lawaai. En dit maakte echt iedere ochtend het leven zuur. Maar onder de dingen die ze gooiden waren ook oude stukjes papier. En die vond Dimitri dan, als dat geschreeuw was afgelopen, dan vond hij die. En dan ging die Bijbelversen schrijven. Totdat dat papiertje vol was. Met een potlood, met een houtskool of iets anders waarmee hij kon schrijven. Hele papiertjes vol. En dan stak hij ze aan een van de vochtige pilaren in zijn cel. En dat was zijn aanbidding voor God. Eerst het lied en dan de aanbidding door Gods woord. Hoeveel Bijbelversen zou ik kunnen opschrijven als uit mijn hoofd. Nou, daar heb ik eens bij mezelf naar gekeken. Ik ken er wel een paar. Maar kennen wij Bijbel uit ons hoofd? Per dag, per minuut, worden de 95 Bijbels gedownload onder YouVersion. Van in zo'n Bijbel-app. Dus ik ben helemaal afhankelijk van mijn mobiele telefoontje om de Bijbel te lezen als ik ergens naartoe ga. Hoeveel Bijbelversen zitten er in mijn hoofd die ik zo kan quoten, zo kan opnoemen, kan herinneren zonder mijn mobieltje te openen? Hoeveel van de Bijbel zit in uw hart, in uw hoofd? Nou, iedere dag deed hij dat. Of als hij papiertjes had gevonden, dan deed hij dat. En dan kwam de guards en die sloegen hem dan weer in elkaar en het werd heen en weer geslagen. En dat ging zomaar door. 16 jaar. En toen op een gegeven moment, toen zeiden de guards tegen hem, we hebben je vrouw en je kinderen. En we hebben ze doodgemaakt. En toen zei Dimitri, dit is alles. Meer kan ik niet verdragen. Heere God, ik heb het gehad. Jezus, dit is de druppel. Nou, je weet waar ik naartoe ga. Ik kan niet meer verdragen. En hij roept de wachters op. Hij zegt, breng me wat je me wil ondertekenen en dan morgenochtend zal ik het tekenen. En dan kan je doen met me wat je wil. Ik heb het afgesloten. En die nacht sprak God tot hem. Hij liet ze de stem van zijn vrouw horen en van zijn jongens. En toen de wachter kwam, zei hij tegen van, wilde tekenen dat hij Jezus had verloochend en dat hij een westerse agent was of zo. Hij zegt, get out of myself, verdwijn uit mezelf. God heeft me laten zien dat met mijn zonen en vrouwen dat alles goed gaat en ze bidden voor me. En jullie zijn gewoon een stelletje leugenaars. Get out, verdwijn. Wordt hij weer in elkaar geslagen. En 2 weken later loopt hij op de prison yard. En hij vindt een groot stuk papier met een potlood ernaast. Hij zegt, dit is een cadeautje van God. Dus hij gaat weer naar zijn cel. Hij gaat alles opschrijven wat hij zich kan herinneren van Bijbelvers. Allemaal. Helemaal vol die papiertjes. En hij stopt ze weer de pilaar. Bovenaan in de pilaar, zodat zijn lofprijs naar God echt naar God is. Zo hoog mogelijk. Natuurlijk zien de guards dat weer. Ze komen ze zo weer binnen. En ze slaan weer helemaal verrot. Sorry voor de uitdrukking, ze slaan hem en op een gegeven moment zeggen ze, zie je die paal daar in de yard? Over 15 minuten ga je daar naartoe en over 20 minuten ben je er niet meer. Dus ze pakken een beet en ze slepen hem de cel uit. Die macht die zong. Dat geluidsfaaltje, dat werkt niet. Oké, prima. Maar ze slepen hem uit de cel. En op dat moment, 1500... criminals, moordenaars, wat dan ook, die gaan hun cel uit en met z'n allen zingen ze het lied wat Dimitri iedere ochtend zong. Kan je je voorstellen, 1500 criminals, het lied waar hij iedere ochtend voor het raam stond en waar hij door geslagen werd en de gevangenen die rotzooi op hem gooiden enzovoort enzovoort. 1500 man die dat lied zongen voor hem. Nou, dit is natuurlijk een mooi mannenkoor. Maar kan je dat voorstellen? 1500 gevangenen die dit lied zingen. En de bewakers die keren zich om naar Dimitri en zeggen, wie ben jij? Wie ben jij? En Dimitri zegt, ik ben de zoon van de levende God, Jezus Christus. En ze laten hem gaan. Nu in de gevangenis, in dat bepaalde kamp, is er een van zijn zonen, de chaplain. Die daar heeft zijn kerkje. En dan hebben ze een opening om die gevangenen te bereiken met Gods woord. Getuigenis van één man. Kort geleden las ik een soort gebed van de bisschop die we kennen in Irak. En hij zegt in dit gebed, ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om op te lossen. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met problemen om te helpen. En zegt, mijn gebeden zijn verhoord. Deze komende week hoor je bij de 90% die over Jezus spreekt, of niet over Jezus spreekt, of hoor je bij de 10% die van harte hun liefde voor Jezus aan die medegenoten bekend maakt. Je werk, in je bejaardentehuis, op school, bij je familie, hoor je bij die 10% die van Jezus houdt. En dat het bubbelt uit je hart. Mijn liefdesong was Liefde was het. Dat kennen jullie misschien wel. Onuitputtelijk. Als je toch kijkt naar Jezus, de paradox. Wel, die zijn leven gegeven heeft. En in dit lied komt het naar voren. En in Filippenzen 2. Hij heeft het goden gelijk zijn heeft hij opzij gelegd. Zodat hij naar de aarde toe kwam. Om ons het leven te geven. Wat geweldig. En willen we dat nieuws doordelen met andere mensen. Amen.